Dit is de Movie Academy... Oh nee, dat heb ik vorige week al gedaan. Nou, doe ik het gewoon. Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 3 in het jaar 2006, aflevering 23. Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. En dan zijn ze niet eens zo heel erg leuk, dus kun je nagaan hoe het met de rest is. In ieder geval, leuk dat je er weer bent, want in week 3 op donderdag 19 januari, om precies te zijn, gingen er 5 films in première. En ik heb 2 uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk nieuwtjes en het premièreoverzicht. De Movie Academy Filmcast heeft ook een website, dus je zou jezelf een half uur kunnen besparen door even naar www.filmcast.nl te gaan en gewoon na te lezen. Meer dan 622 filmbesprekingen staan daar op jou te wachten. En de Filmcast wordt exclusief gemaakt voor en gedistribueerd via www.potplaza.nl. Mijn naam is ook deze week weer Martijn Warnas. Ik ben blij dat je luistert.
De premières.
Nou, dat laatste kwam er nou een beetje onecht uit. Dat moet ik eigenlijk anders doen. Ik ben blij dat je luistert. Nee, dat meen ik echt. Vorige week ging de film Jarhead al in première. En ik heb toen gezegd dat ik die review een weekje uit zou stellen. Daarom deze keer een uitgebreide bespreking van Jarhead en van één van de volgende films. Ik probeer een beetje spanning in te bouwen. Het is in ieder geval niet Weltspiegel Kino. Dat is een Duits-Nederlandse film, voornamelijk samengesteld uit beelden van andere films, waarmee regisseur-samensteller Gustav Deutsch een paar, ja, zeg maar, sfeerbeelden wil oproepen. Het zal vast nog wel iets dieper gaan dan hoe ik het nu beschrijf, maar dit soort films gaat altijd hoesh langs mij heen. Het lijkt me iets voor de lipstickloze alpino-petten en zwarte kooltruien-brigade. Ga lekker daarnaar kijken, Weltspiegel Kino. Absoluut weer een arthouse film. Casanova, dat is alweer een grotere release. De naam is ongetwijfeld bekend. Maar wat weet je nou over de man zelf? Casanova heeft echt bestaan en was onder andere een goochelaar, een diplomaat, een spion, een schrijver, de uitvinder van de loterij, de secretaris van een kardinaal en hij speelde ook nog redelijk viool. Heath Ledger speelt The Man himself, een edelman die iedere vrouw om zijn vinger kan winden, behalve dan die ene die hij echt graag wil veroveren. Historisch gezien klopt er allemaal geen barst van, maar het is wel een heel aardige romantische komedie geworden. Behalve als je de biografie van Casanova hebt gelezen, want dan erger je echt dood aan dit kletsverhaal. Met Heath Ledger en Sienna Miller in deze romantische komedie. En Juana la Loca, dat is Spaans-Italiaans-Portugees drama, dus de hoofdpersoon zal wel geen blondine zijn, denk ik dan. De film is overigens al 4 jaar oud, ligt gewoon al 4 jaar op de plank. Het is het verhaal van Juana, de koningin van Spanje, en hoe zij door een ongelukkige liefde veranderde in Juana la Loco, oftewel Juana de Waanzinnige. Je moet er maar net zin in hebben natuurlijk, zo'n Spaans, Portugees, Italiaans drama. The Dark, dat is een Britse horrorfilm, eigenlijk een derde rangs horrorfilm, over een echtpaar dat hun dochtertje verliest en kort daarop bezoek krijgt van een jong meisje dat beweert al ruim 60 jaar oud te zijn en dat ook nog eens erg op hun dochtertje lijkt. Begint als standaard griezelwerk, verandert dan in psychologische horror. Not my cup of tea, eerlijk gezegd. Ik ga het uitgebreid hebben over de film Matchpoint, een nieuwe film van Woody Allen en geen comedy. En die had ik eigenlijk ooit afgezworen, de niet-comedy nieuwe films van Woody Allen, maar toch deze week maar weer geprobeerd. Daarover hoor je zo meteen meer, maar ik heb ook nog wat nieuwtjes.
Achtergronden van het filmnieuws.
Het is weer lijstjestijd. Een paar honderd willekeurig gekozen Amerikanen die niks beters te doen hadden dan meedoen aan telefonische onderzoeken, die hebben hun landgenoot Tom Hanks wederom als favoriete filmster gekozen. Ook vorig jaar kreeg Tom Hanks deze titel en Johnny Depp deed het ook goed, die steeg van de 4e naar de 2e plaats. Harrison Ford werd 3e samen met de 25 jaar geleden overleden John Wayne, dus die doet het heel erg goed. De eerste vrouw vinden we op nummer 5, dat is Julia Roberts. En Denzel Washington, vorig jaar nog op nummer 6, staat nu net buiten de top 10 op nummer 11. En dat werd allemaal uitgezocht door onderzoeksbureau Harris Interactive, die ondervroeg 1001 volwassen Amerikanen van 18 jaar of ouder voor deze lijst. De grote verliezer ten opzichte van vorig jaar is Mel Gibson, die daalde van de tweede naar de zevende plaats. En de eerste vrouw in de lijst na Julia Roberts is Sandra Bullock en zij staat net op die top 10. Op plaats nummer 10. Nou, ik doe het hele lijstje ook nog wel even op volgorde, want hier is natuurlijk geen touw aan vast te knopen. Maar op 1 dus Tom Hanks, op 2 Johnny Depp, op 3 John Wayne. En die is nog gestegen ook, want die stond vorig jaar op 7 en nu op 3. Dus dat is toch weinig nieuw werk van hem uitgekomen, maar je weet niet hoe dat zit. Harrison Ford van 5 naar 3, Julia Roberts van 3 naar 5. Clint Eastwood is 2 plaatsen geklommen. Die staat nu op de 6e plaats, stond op de 8e. Mel Gibson van 2 naar 7. Zou dat Passion of the Christ daar wat mee te maken hebben gehad? Al die eigenaardige religieuze plannetjes van die man altijd. George Clooney van 10 naar 8. Sean Connery blijft op de 9e plaats staan. En nieuw dus op nummer 10, Sandra Bullock. En het stelt, laten we dat vooral niet vergeten, allemaal geen moer voor. Het is gewoon wat gratis publiciteit voor dat onderzoeksbureau. Ik bedoel, even 1000 mensen bellen voor een beetje onderzoeksbureaus. Dat is natuurlijk een klusje van niks, maar ze komen wel weer even in de krant. En nu ook in de Filmcast. Weer wat anders. Horrorveteraan Christopher Lee, inmiddels ook bekend bij een jongere generatie dankzij zijn rol als Saruman in de Lord of the Rings films. Maar hij speelde dus heel veel in griezelfilms, echt hele goedkope griezelfilms. Maar die man heeft zich een paar kritische opmerkingen veroorloofd over de jonge generatie acteurs. Want volgens Lee worden veel nieuwe sterren alleen maar gekozen op basis van hun uiterlijk en niet om hun talent. En dat levert dus ook veel matige tot slechte films op, vindt hij. Ik citeer, dat is een beetje vertaald natuurlijk, maar het komt hierop neer. Het probleem is dat er nogal veel jonge mannen en vrouwen zijn, jongens en meisjes eigenlijk nog maar, vanuit zijn perspectief, die hele grote rollen krijgen in hele grote films waar ze gewoon weg, en dat is niet hun eigen schuld, niet klaar voor zijn door gebrek aan ervaring. Dat zei hij ervan en hij deed zijn uitspraken als gast van talkshowpresentator Terry Wogan. Overigens is er één jonge ster waar Christopher wel tevreden over is en dat is Johnny Depp. Christopher speelde een klein gastrolletje in Charlie and the Chocolate Factory. Hij was de vader van Willy Wonka. En verder zijn ze elkaar nog een paar keer tegengekomen op het witte doek. En kennelijk beviel die samenwerking erg goed. Wie Christopher Lee dan specifiek slecht vond, heeft hij natuurlijk niet gezegd. Want ja, hij is wel een beleefde man. Maar ik heb daar eens over gespeculeerd. Als ik even een voorzetje mag geven. Jennifer Aniston en alle andere castleden van Friends, die zullen wel heel hoog op dat lijstje staan. Ik hoop dat hij het nog eens even opschrijft en dat we het na zijn dood alsnog kunnen lezen. Het is altijd een beetje leuk. Een beetje katten van oude mannen.
Vroeger was alles beter. Moest je tenminste nog in 35 slechte horrorfilms spelen voordat je Lord of the Rings mocht doen. Dat soort gelul. Grappig.
Oké, tijd voor muziek.
Feeling pretty.
deze plaat was om er alvast een beetje in te komen voor de volgende film. En dat is Matchpoint van Woody Allen. En de Telegraaf had een sappig berichtje over de opnames van deze film, die overigens al maanden achter de rug waren toen dat nieuwtje tussen aanhalingstekens gepubliceerd werd. Want hoofdrolspeelster Scarlett Johansson was het kennelijk zat dat haar tegenspeler Jonathan Rhys-Meyers, of Rhys-Meyers, weet ik veel, tijdens de opnames te veel naar haar borsten staarde en in andere opzichten ook iets te enthousiast haar minnaar speelde. Dat klinkt als een nieuwtje dat nog even verzonnen is voor wat extra publiciteit. En dat gaat Matchpoint ook nodig hebben, geloof mij. Dit is een film van Woody Allen. Eigenlijk had ik me voorgenomen zijn nieuwe films alleen maar te gaan bekijken als het comedies waren. Want ik kon er gewoon niet meer tegen. Maar ja, hoe gaat dat? Je ziet een paar bekende namen, je leest wat juichende reviews. Je beseft dat je anders die week naar de film The Dark moet en dan ga je toch weer zitten. Ik moet zeggen, het viel me nog mee. Meestal wil ik na een kwartier al weg bij de serieuze films van Woody. Deze keer duurde het bijna 40 minuten voordat ik overwoog om weg te lopen. Dus een gigantische vooruitgang in kwaliteit. Matchpoint is het verhaal van Chris Wilton, een jonge tennisprof die besluit om niet meer aan de competitie mee te doen omdat hij inziet dat hij toch nooit tegen de tegen de grote tennisspelers van de wereld op zal kunnen. Shit, had ik de namen die hij als voorbeeld noemde nou maar opgeschreven, want ik ken alleen nog maar John McEnroe en Ivan Lendl. Sportkneus die ik ben. Maar goed, in ieder geval, hij trekt het niet in die competitie. Hij vindt een baantje als tennisprof bij een voorname Londense club en legt zich erbij neer dat hij de komende jaren van zijn leven zal doorbrengen met het geven van tennisles aan juppen en beginners. Dat valt echter mee, want een van die juppen is Tom Hewitt, een rijke luiszoon die een aantal hobby's met Chris lijkt te delen. Een uitnodiging om een avondje naar de opera te gaan, waar papi een eigen box heeft, leidt tot de kennismaking met Toms zus Chloe en daarmee zet Chris zijn eerste stappen in de Engelse upper class. Zijn aanstaande schoonvader regelt ook nog eens een leuk baantje voor hem en het maken van baby's kan dan een aanvang nemen. De kink in de kabel is Nola, aanvankelijk het vriendinnetje van Tom. En Nola, gespeeld door Scarlett Johansson, wil actrice worden, maar dat lukt niet erg. Vreemd, want volgens het script kan geen man ter wereld haar weerstaan. Chris in elk geval niet. Zodra ze haar relatie met Tom verbreekt, gaat hij haar opzoeken. Dat hij inmiddels al met Chloe getrouwd is, dat doet er niet zozeer toe. Kijk, het probleem is een beetje. Als Woody Allen een serieuze film maakt, dan gaat hij altijd over hetzelfde onderwerp. Namelijk hoe mannen altijd tegen beter weten in en ten koste van alles foute vrouwen of lastig bereikbare vrouwen willen versieren. Ik snap werkelijk niet dat die man nog fans heeft. Ja, maar hij schrijft van die briljante dialogen, zeggen ze dan. Plut toch op! Ja, de man kan soms best leuk uit de hoek komen. Money is better than poverty, if only for financial reasons. Dat mag best op een tegeltje. Maar hoe vaak moet ik nou nog van die eindeloze zeikverhalen bekijken over mannen die het op het gebied van vrouwen altijd precies verkeerd doen? We weten het nou wel, Ellen. Je bent zielig met je brilletje. Shut the fuck up en ga weer eens een comedy over bankrovers maken, ja? Want die zijn tenminste leuk. Nou moet ik zeggen dat Matchpoint niet half zo misselijkmakend is als de vorige versie van ditzelfde verhaal, Anything Else. Hij speelt voor de verandering ook eens ergens anders, namelijk in Engeland. Ellen doet zelf niet mee, dat is ook een opluchting. En tegen het einde wordt het zowaar nog een klein beetje spannend en interessant. Als Chris voor zichzelf zo'n ontzettend diepe kuil heeft gegraven dat alleen een wanhoopsdaad hem nog kan redden. Er hoort een visueel grapje bij van een tennisbal die tegen het net komt en waarvan je dus nooit kunt voorspellen aan welke kant hij zal neervallen. Het is niet meer dan een grapje, maar de Allen-fans die zich op deze film gaan aftrekken, die zullen dat stukje wel weer gaan zien als een briljante metafoor van de meester zelf. Ik vond het meer lijken op een kunstgreep van een sluwe scriptdokter die van een eindeloos lulverhaal toch nog iets diepzinnigs weet te maken. Weet je wat? Ik doe eens royaal. Het wordt een vijfje. Die 10 spannende minuten die zijn ook echt spannend. Op een niveau waar Alien vs. Predator nog een puntje aan kan zuigen. Het slot is keurig afgewerkt, de film ziet er mooi uit. Het domme gelul is deze keer in elk geval niet zo pretentieus als gebruikelijk. Mocht je nou ooit een keer met een gebroken been op de bank zitten, zonder afstandsbediening in de buurt, en op televisie begint deze film, dan is het niet echt nodig om een asbak naar het scherm te gooien. Heb ik het zo een beetje duidelijk gesteld waar het niveau ligt van deze film? Ik denk wel eens dat ik een beetje te mild begin te worden voor dit vak trouwens. En daarom een 5 voor Matchpoint, een serieuze film van Woody Allen. Zometeen bespreek ik de oorlogsfilm Jarhead en de hoofdrolspeler daarvan zit bij het Korps Mariniers. En wat is er dan toepasselijker dan de officiële hymne van het Amerikaanse US Marine Corps, The Halls of Montezuma. Dat was de Mormon Tabernacle Choir met de officiële hymne van het Amerikaanse Korps Mariniers. Volgens mij een prachtige inleiding tot de tweede filmbespreking, dat betreft de oorlogsfilm Jarhead. Anthony Swofford besluit om bij het Korps Mariniers te gaan. Waarom, dat zou ik je niet kunnen zeggen. Sommige mensen die lopen helemaal graag 40 kilometer met een rugzak vol stenen. Al lijkt Anthony in het begin nogal teleurgesteld over het feit dat hij met maar weinig kameraden over literatuur kan spreken. Dit verhaal speelt een paar jaar geleden, om precies te zijn vlak voor de Eerste Golfoorlog. Het duurt dan ook niet lang voor Anthony, na een paar gezellige maanden basic training onder leiding van sergeant Sykes, een rol van Jamie Foxx, een relatief bescheiden rolletje, maar hij speelt het weer fantastisch. En na die basic training staat hij in de woestijn. Hij is opgeleid tot sluipschutter en kan dus niet wachten tot hij van achter een zandhoopje Irakese officieren mag gaan omleggen. Helaas lopen dingen in oorlogsgebieden zelden zoals je hoopt. En hiermee is de film alweer bijna afgelopen. Zo hé, dat was snel. Tja, ja, soms gaat dat zo. Verhaaltechnisch ben je echt in een paar seconden door deze film heen. Het gaat in dit geval namelijk meer om iets anders. Namelijk de ervaringen van een jonge soldaat. Weliswaar geen soldaat die buitengewone dingen deed of meemaakte. Maar dat geldt nou eenmaal voor het leeuwendeel van al die groene gozers. Wat heeft deze film dan zoal te vertellen? Nou, het is geen film over afzien en doorzettingsvermogen, zoals die man die zo graag marineduiker wilde worden, Cuba Gooding Jr. in Man of Honor. Daar verwijs ik naar. En het is ook niet echt een film over de gruwelijke kanten van de oorlog, zoals, nou ja, noem ze op, The Killing Fields, Saving Private Ryan. Een anti-oorlogsfilm kun je het ook niet echt noemen en het is in elk geval geen comedy of karakterstudie. Misschien is de tagline van deze film een aanknopingspunt: Welcome to the Suck. En inderdaad, life sucks voor deze mannen. Ze hebben bijvoorbeeld een prikbord voor foto's van ontrouwe vriendinnen. Eigenlijk weet ik niet precies wat Jarhead nou te melden heeft, afgezien van de nogal voor de hand liggende les dat je je beter niet kunt aanmelden voor het Korps Mariniers als jouw idee van een prettige avond begint met kopspijkers, dan een puntje brie en tot slot een rondje rummy cup. Dat neemt niet weg dat de belevenissen van Anthony Swofford best interessant zijn. Zo legt iemand het loodje tijdens zijn basisopleiding, heeft hij tijdens zijn tour of duty in Irak een prachtig uitzicht op de brandende oliebronnen en maakt hij kennis met een paar bijzondere heren, waaronder zijn collega sluipschutter Chris, iemand die zich heel erg verheugt op zijn eerste echte klus. Oh, en Jarhead, dat is een verwijzing naar het bloempotkapsel wat veel mariniers erop nahouden, zodat die helmen goed passen en omdat het nogal lekker fris is natuurlijk. Ontzettend boeiend detail. Wel deed Jarhead me nogal denken aan avonturen van Joaquin Phoenix als soldaat in Duitsland in de film Buffalo Soldiers. Die zou ik even gaan halen in de videotheek als ik jou was. En zijn karakter kwam weliswaar niet in een oorlog terecht, maar het sfeertje van deze films is toch wel vergelijkbaar. En ook van Three Kings heeft het nogal weg van die drie soldaten in de Golfoorlog die er even tussenuit knijpen om een verborgen schat te gaan vinden. Ook zo'n oorlogsfilm die zich niet richt op het grote plaatje, maar op een heel klein los puzzelstukje. En dat wil Jarhead eigenlijk ook doen. Jarhead is overigens niet erg schokkend, maar er zijn wel een paar stukjes die stevig aankomen. Zoals beelden van een gebombardeerd konvooi van vluchtende Irakese burgers. En de scène waarin Swofford de latrine schoon moest maken, leek mij zelf een goed moment om even te gaan plassen. Maar de mensen naast mij, die keken bij mijn terugkomst een tikje bleekjes. En de popcorn bleef verder ook onaangeroerd. Ik denk dat dat een vrij heavy stukje is geweest. Jarhead is dus niet saai, maar heeft helaas ook wat weinig te melden. En dat maakt een cijfer lastig, want het zag er allemaal goed uit, ik vond het best interessant, maar zonder aantekeningen zou ik me er een uur na afloop al geen seconde meer van herinnerd hebben. En dat wijst toch niet op een topfilm, vind ik. Als Ga niet in het leger nou de enige les van deze film is, dan was hij voor mij alvast niet nodig. Jarhead krijgt van mij een zesje. De derde plaat wordt ook gebruikt in Jarhead, namelijk op het moment dat Swofford voor het eerst bij zijn nieuwe onderdeel komt en zijn collega's hem willen inwijden door hem te brandmerken. Hartelijk welkom. En wat horen we onder die beelden als muziek?
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy.
Blijft een leuk plaatje, zo één keer per jaar. Meer moet het niet zijn, maar deze keer was voor mij toevallig de eerste. Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin uit de film Jarhead.
De Bioscoop Top 10.
Ik heb de top 20 nog even voor je. Niet dat ik ze alle 20 voor ga lezen, maar het is misschien wel interessant om even te kijken wat in de top 10 op zijn minst nu de films zijn die op het ogenblik het goed doen. Al 4 weken in roulatie en hij staat op 1, The Chronicles of Narnia. Grote kerstfilm, zo kwam hij uit. En kennelijk zijn nog een hoop mensen nieuwsgierig, al is de kerstsfeer verder toch redelijk opgedroogd. Nieuw binnengekomen Rumor Has It vorige week. En Harry Potter 4 staat al 8 weken in die top 10. Hij staat nu op de derde plaats, vorige week nog op 2. En King Kong, draait ook alweer 5 weken, is van de derde naar de vierde plaats gegaan. De horrorfilm Soul 2 is 2 weken in roulatie, is langzaam aan het klimmen van 5 naar 4. Dus dat zou willen zeggen dat mensen elkaar vertellen, oh dat is leuk, moet je ook gaan kijken. Smerige horrorfilm. Ja, het blijft toch heel bizar voor mij. En Jarhead, ja, die heb ik natuurlijk een weekje later besproken dan gebruikelijk. En we zien hem dus nu ook al in de top 10 staan. Of althans, ik zie hem staan. Ik weet niet, misschien heb jij dat papiertje ook wel voor je. Dan zien we hem staan. Maar ik zie hem staan op de 6e plaats. Daar is hij op binnengekomen. Ja, benieuwd hoe hij dat gaat doen de komende weken. Plop en het vioolavontuur staat ook al een maandje in die top 10. Vorige week nog op 5, nu op 7. De Griezelbus, kindervermaak, 6 weken alweer. Dat is vrij respectabel, zeker voor een Nederlandse film. Stond op 7, nu 1 plaatsje gezakt naar 8. En March of the Penguins, dat is een hele leuke natuurdocumentaire. Nagesynchroniseerd in het Nederlands door Urbanus. Die stond op 10 en is aan het klimmen naar de 9e plaats. Of is geklommen naar de 9e plaats. En ik denk dat hij nog wel wat hoger uit gaat komen. Want 4 weken, dat is weliswaar aan de lange kant. Maar dat is echt een film waarvan mensen elkaar vertellen, hey, dat moet je eens gaan zien. Dat is weer eens wat anders in de bioscoop dan achtervolgingen. En wat staat er dan op de 10e plaats? Nou, dat is Chicken Little. Die heeft een flinke duik gemaakt vanaf de 6e plaats. Maar hij staat er dan ook alweer 9 weken in. En wat ook vorige week uitkwam, Mrs. Henderson Presents, wat best een aardige film is. Ik had er wel wat bedenkingen bij. Die is binnengekomen op de 17e plaats. En op de 20e plaats, gewoon even volledigheidshalve, dat is de film Crash. Maar ja, die staat er dan ook al 13 weken in. Zo, jij bent weer een beetje op de hoogte. Jij zit in de kroeg niet zonder interessante feitjes deze week. Is dat even fijn? Geen tv-tips deze keer. Ja, het is niet elke week feest natuurlijk. We zijn gewoon alweer aan het eind van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnels. Als onderdeel van The Movie Academy. En exclusief te vinden via podplaza.nl. En daar kun je ook oude afleveringen downloaden en beluisteren. En je kunt mijn besprekingen ook altijd nalezen. www.filmcast.nl. Ik heb nog 1 plaatje voor je, om het een beetje goed te maken dat ik wat korter ben deze week. En die laatste plaat is al in tientallen films gebruikt. Sommige mensen associëren hem met een pilsje. Maar hoe dan ook, hij blijft mooi. Ik neem afscheid van je met Louis Armstrong en It's a Wonderful World. Ik vond het leuk dat je luisterde. Hopelijk weer tot de volgende keer. I see trees of green. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.